Welkom. Dit is de Fit Business Podcast. Deze podcast is voor fitnessondernemers en professionals die scherp, up-to-date en succesvol willen blijven. In deze podcast hebben we het over ondernemen, marketing, sales en de organisatie van jouw bedrijf. Laten we snel beginnen. Hier zijn Remy en Rudy.
Welkom bij seizoen 2, aflevering 17 van de Fit Business Podcast. We hebben weer een hele interessante en eigenlijk best wel een volle podcast vandaag met topics die we kunnen behandelen en het gesprek wat we kunnen voeren. We hebben namelijk ook echt wel een speciale gast. En zoals jullie weten en vanuit onze podcast geef Rudy het woord en er komt veel nuttige informatie uit. Geef mij het woord en ik probeer er nuttige informatie uit te krijgen. Maar onze gast vandaag, die gaat absoluut wel een aantal hot topics aanhalen. En die schroomt ook niet voor om de kritische vraag te stellen. En voordat ik die ga introduceren, wil ik natuurlijk mijn co-host wederom introduceren. Rudy, welkom. Fijn dat we weer vandaag hier samen in de podcast zitten.
Ja, dankjewel. Het duurde even, maar dan heb je ook wat, moet je maar zeggen. Remy, je was trouwens wel één ding vergeten. Het is aflevering 17, hè?
Ik zei seizoen 2, aflevering 17. Luister me terug als we hem online gooien. En dan ga ik de gast introduceren. We hebben vandaag de gast Jeroen Geraerts. Ik hoop dat ik de achternaam trouwens goed uitspreek. In ieder geval Jeroen. En Jeroen is CLO, Chief Liaison Officer en Platform & Magazine Manager bij Bodylife, a.k.a. Brandfluencer. Ik zal zelf wel even dat CLO gaan uitleggen. Maar als eerste, Jeroen, welkom dat je er bent.
Ja, goedemorgen, heren.
Wat fijn dat we het gesprek samen aan kunnen gaan. Voordat we diep op de topics ingaan, want we, ja, vooral dat stukje, vooral een tipje van de sluier voor de luisteraar. De eerste aggregator is failliet. Dus hoe gaan we nu met de... Wat gaat er gebeuren met het vertrouwen? Is dit een signaal of juist niet? We gaan het dadelijk zien. Maar Jeroen, leg even kort uit. Wat houdt jou dagelijks van de straat? En waar zouden mensen je van kunnen kennen of waar kunnen ze je opzoeken?
Je kunt mij veel van mijn artikelen vinden op bodylifebenelux.nl natuurlijk. Ik ben al heel lang aanwezig in deze branche, dus ik zie veel mensen op beurs en dergelijke. Ik heb ook 10 jaar lang zelf de vakbeurs georganiseerd. Dus, en dat is gekend zowel de standhouders, de deelnemers, ofwel ook de bezoekers eigenlijk. En dat vind ik nog steeds heel leuk, hè? Net als laatst met de Fitfair. Met name om die bezoekers uit te spreken. Hè? Om te weten van wat speelt er bij de clubs. Waar zijn de ondernemers mee bezig? Wat houdt hun eigenlijk dagelijks bezig? En daar ga ik me dan weer mee bezighouden. Qua input of content moet ik zeggen voor Bodylife. Nou, in het kort.
Op zich heel duidelijk. En ik moet zeggen, zo ken ik jou ook. En vooral, we hebben elkaar natuurlijk op de Fitfairbeurs ook weer even live kunnen spreken. We hebben elkaar wel eens vaak aan de telefoon gehad, maar ook op de Fitfairbeurs live kunnen spreken. En dan zie je jou ook eigenlijk de hele dag rondlopen en met mensen praten en spreken. En als er iemand is die altijd volgens mij als eerste weet wat er aan de hand is, dan ben jij het. Laten we vandaag eens gaan kijken wat we eruit kunnen halen. Laten we gewoon eens bij het begin beginnen. Aggregator. Volgens mij, als ik het goed heb onthouden, was het Hustle. Hustle is failliet gegaan. Inclusief, zeg maar, eigenlijk de financiële dingetjes van de fitnessclubs. Die dus nu waarschijnlijk daar niet meer zoveel van terug gaan zien.
Ja, ik zal even Hustle schetsen. Dat is, zeg maar, vergelijkbaar met ClassPass, GymPass, OneFit. Dat zijn de varianten die we hier kennen. Ja. Hustle zat in Engeland, in de UK. Was daar een hele grote. Daar is voor 26 miljoen ponden aan investeerders ingebracht. Ze beheerden het geld, of tegoeden eigenlijk, hè, die door wel consumenten, dan wel door bedrijven voor bedrijfsfitness zijn gestort voor zo'n 1400 sportscholen. Dus dat is ook nog een substantieel bedrag. En uiteindelijk zijn ze failliet met ook nog een schuld van 5 miljoen pond. Dus ja, al het geld is niet bij de clubs terechtgekomen, maar alles is opgegaan aan de marketing. En het is dus ook nog eens keer mislukt. Ja. Wat natuurlijk heel vervelend is, want wat mij hieraan stoort, is het vertrouwen van de consument. De consument heeft iets gestort in het idee van, dan ga ik bij mijn club om de hoek sporten, of misschien een keer bij een boutique daar, of een keer naar het zwembad, hè, want je kon er van alles mee, net als de aggregators hier hebben. Ja. En dat geld is nu dus gewoon futsi. En dat is natuurlijk heel vervelend. Er is wel een nieuwe partij die heeft de hele boedel opgekocht voor £175.000. En die zegt garant te staan. Maar ja, je snapt wel dat die tegoeden, dat moet dan weer uitgekeerd worden. En de tegoeden die weer opnieuw gestort gaan worden. Dus dat moet je maar zien. Hè? Want in hoeverre is het consumentenvertrouwen beschadigd en storten mensen helemaal niet meer bij Hussel. Dan is het alsnog goed zien.
Ja, dat is natuurlijk super erg. Hè? En ook het feit dat zowel consumenten als die partijen natuurlijk daardoor gedupeerd worden. Maar Jeroen, was eigenlijk het feit dat zo'n aggregator failliet gaat? Ik bedoel, iemand moet ook min of meer de eerste zijn. Hè? Was het niet ook te verwachten?
Ja, ik heb me wat meer verdiept in aggregators. Dat heb ik gedaan sinds OneFit hier en ClassPass. Die werken eigenlijk op twee manieren. Ze hebben een deal met de club van wij kopen een les bij jou in voor bedrag X. Dat is eigenlijk die laagste prijs. En daar moet je dus nog een korting op geven. Dat is hun commissie. Aan de andere kant hebben ze een prijs naar de consument toe. En die hadden ze eenzijdig is die aangepast. Er zijn ook heel veel klachten gekomen bij onder andere dat tv-programma Radar, wat voor consumenten opkomt. En bij de club hoor je dan vervolgens, want zodoende spreek ik dus veel van die club-eigenaren. Daar komt iemand binnen met een pasje van ClassPass bijvoorbeeld. En die zegt, goh, wat zijn jullie duur geworden? Ja, die club-eigenaar weet van niks natuurlijk. Het is alleen aan die consumentenkant opgehoogd, dus aan de winstkant van de aggregator. En zo ben ik me gaan verdiepen in wat die jongens eigenlijk allemaal doen. Het is geen verrijking voor onze branche.
Nee, ja, dat is naar een volgende vraag. Tenminste, wat ik eruit opmaak, en dat vind ik dan wel heel storend, is dat het is dus eigenlijk niet transparant.
Nee, inderdaad.
Want je weet, beide partijen weten eigenlijk niet wat nu de afspraken zijn. En dan worden er blijkbaar nieuwe afspraken gemaakt die niet in goede aarde vallen. En dan hebben de partijen die daadwerkelijk de dienstverlening samen, die het lijfelijke contact samen hebben, die raken in discussie. En ja, dan zijn zij even de derde partij die zich daar een beetje tussen uithaalt. Dat stoort mij als eerste, dat gemis van die transparantie. Maar dan ben ik wel benieuwd, want er is heel lang geroepen, ja, aggregators is echt wel, dat gaat top zijn voor onze sector. Maar als ik het zo hoor, moeten we daar toch een heel stuk voorzichtiger mee zijn.
Nou, ik moet zeggen, in het begin had ik het ook niet in de gaten, want het klinkt heel sympathiek. Hè? Het is een soort Uber-versie voor fitness, net of een soort, hoe heet dat, thuisbezorgd.nl. Het is een middleman, zeg maar. Alleen, ja, we snijden onszelf dus in de vingers, blijkt achteraf. Het is allemaal niet zo sympathiek als dat het lijkt.
En dit vind ik wel interessant wat je zegt, hè, Jeroen. Want je vergelijkt het met thuisbezorgd.nl en als je gaat kijken naar de beurswaarde van thuisbezorgd.nl, volgens mij anderhalf jaar tijd, die zijn gezakt die zijn 70% of zo gezakt. Die hadden best wel een hoge waarde. En dat blijkt dus ook het vertrouwen eigenlijk ook in ander soort systemen, of in zo'nzelfde soort systemen, maar in andere branches, is dus ook blijkbaar enorm in zakken. Dus het is niet iets wat alleen in onze branche misschien nu beschadigd gaat worden door wat er is gebeurd bij Hussel. Ik denk dat de consument...
Je kunt het beste kijken naar Uber, want dat is de eerste eigenlijk die dit heeft bedacht. Als je kijkt naar de waarde die waar het bedrijf op wordt geschat, zeg maar, dat is $60 miljard dollar. Maar ze maken nog steeds verlies. Ze hebben afgelopen jaar, een jaar of 10 of zo, jaar hebben ze steeds $6 miljard verlies gemaakt. Ja. Omdat wat al die aggregators hebben, is ze verbranden het geld veel harder dan dat het binnenkomt, alleen maar aan de marketing. Dus je kunt alleen maar winnen als je de nummer 1 bent, als je het grote marktaandeel hebt. De doelstelling is altijd de IPO. Hè? Je wil naar de beurs toe, op dat moment stappen ze uit, de oprichters. Ja, en dan barst de bubbel eigenlijk.
Ja, dat zie je natuurlijk. Kijk, even weer die link. Toevallig weet ik dan redelijk wat van thuisbezorg.nl. Kijk, dat zie je bij Jitse Groen ook. Hè? En hij zegt constant, maar we gaan daar ook wel winst maken. We zijn het investeren, we moeten eerst groeien. Maar hij zegt wel heel duidelijk, je moet de grootste zijn. Ben je niet de grootste, dan is het gewoon niet haalbaar. Want in Frankrijk hebben ze al gezegd, ook met concurrenten en dergelijke. Sommige landen gaan we gewoon niet eens in, omdat er is iemand anders al te groot.
Jitse Groen heeft ook last van activistische aandeelhouders. Die bijvoorbeeld willen dat die enkele overnames die hij heeft gedaan, dat hij weer in de verkoop doet, omdat het niet de juiste strategie zou zijn. Maar nou, ik durf daar geen oordeel over te geven, want zo goed volg ik het ook allemaal niet. Maar er is wel een belangrijk verschil tussen thuisbezorgd en de aggregators waar wij het nu over hebben. Thuisbezorgd.nl die zegt heel duidelijk, ik zet 13% commissie tussen de consument en de partij die het levert, zeg maar. De aggregators in de fitness, die zijn dus niet duidelijk over de commissie die ze delen. Daarom krijg je die toestanden van dat mensen zeggen, we ben je duur geworden en je weet van niks.
Ja, dan krijg je eigenlijk dus het gemis van transparantie, wat ik toen net al aanhaalde. En dat is
ja, inderdaad. Ik denk dat,
en als je ooit vertrouwen wil, kijk, als hier vertrouwen door geschaad gaat worden, en als je weer vertrouwen terug wil winnen of vertrouwen wil groeien, zul je transparant moeten zijn.
Ja, absoluut. Ja, normaal is een aggregator dus inderdaad van, je hebt een product voor prijs A, en daar komt de commissie tussen en dan heb je verkoopprijs B. Heel simpel. Wat je hier ziet is eigenlijk het aggregator partnership model. En daar draai je het dus eigenlijk om. Hè? Het is niet zo dat je dus die klanten een sportplek voorziet, zeg maar.
Ja.
Aan de fitnessclubs.
Ja,
eigenlijk net andersom. En het geldt wat wij dus als... Want het lijkt ook van... Het kost je niks. Want je hoeft pas te betalen op het moment dat ze een lid leveren. Maar dit is dus feitelijk niet zo. Want aggregators kunnen uitsluitend bestaan bij een overvolle markt. Daar moet het van profiteren. Want het gaat om die marketingpositie. Dat als je wilt sporten, dat je denkt... Oh, ik ga naar die aggregator toe en dan zoek ik een plekje uit. In plaats van dat iemand googelt en kijkt wat er lokaal in de buurt zit. Dat is het spelletje dus. Hè. Daar gaat het gewoon fout, zeg maar.
Maar gaat onze branche dan wel dat spelletje nog winnen, Jeroen? Want uiteindelijk krijg je misschien wel meer van die... of meer faillissementen, of meer die gewoon het toneel verlaten. Je weet, hoe zit het? Hoe zie jij de toekomst dan voor bijvoorbeeld ClassPass en anderen, zonder iemand tekort te doen?
Er is geen zwart-wit antwoord van of je er nou wel of niet aan mee moet doen.
Dat is mooi.
Het is natuurlijk wel zo, van op het moment dat jij, je hebt bijvoorbeeld een groepsles, en er zijn 20 plekken, je hebt er zelf 15 en die anderen die zouden hun kunnen voorzien, ja, dan is het mooi opgevuld. Hè? Zo is het natuurlijk wel. Je moet alleen uitkijken dat het aandeel vooral niet te groot wordt. En houd er gewoon rekening mee dat de commissie die jij aan hun betaalt, dat je dus ook in je eigen marketingbudget kunnen uitgeven. Dus je gaat altijd ten koste van je vist in dezelfde vijver, hè? Dat is het.
Je wordt eigenlijk je eigen concurrent, dat is wat je zegt. Mensen gaan googlen en ze komen jou tegen en ook die aggregator. En waar kiezen ze dan voor, hè?
Ja, ik heb uitgebreid gesproken met de verkoopmanager Noord-Europa van ClassPass. En die zei letterlijk, door de contracten die we hebben gesloten, is sporten via ClassPass altijd goedkoper als dat je rechtstreeks gaat sporten. Dus je hebt je echt in de vingers gesneden dan.
Je pakt eigenlijk je eigen marge als je die dan nog hebt weg.
Ja, je hebt dus al je laagste prijs en daar geef je nog wat van af ook.
Ja, dat is geen goede ontwikkeling natuurlijk. Tenminste, zou ik zo zeggen.
En daardoor is het voor de consument ook goedkoper om via hun te boeken als rechtstreeks bij jou.
En die vindt het natuurlijk ook in eerste instantie prima, want hij of zij kan goedkoper aan de slag. Daar is natuurlijk niks mis mee.
Ja.
Dat willen ze graag. Alleen later krijgen ze natuurlijk te maken met problemen in. Want de klantenservice ligt natuurlijk niet direct bij de club. Bij wie ligt die? Et cetera.
Ja. Nee. Ja, de club, die weet in feite ook eigenlijk, ze weten net de naam van degene die komt sporten, maar je hebt verder totaal geen gegevens. Je hebt geen e-mailadres, je hebt geen telefoon. je vaart de achternaam nog niet eens is. Ja. Ja. Je, gaat nooit een binding opbouwen met die klanten.
Nee, precies. Je moet eigenlijk gewoon massa creëren dan. Hè? Dan zou je er wel heel veel binnen moeten krijgen. Maar de vraag is of je als club dat wil. Want voor de mensen als die misschien al trouw zijn bij jou, die voelen zich helemaal niet meer happy.
Ja, er wordt ingeschat bij, in het geval van Hustle, dat bij die 1400 clubs, dat Hustle verantwoordelijk was voor 20% van hun omzet. Dus die 20% omzet, die staat nu op het spel, hè, met het wel of niet slagen van de doorstart. Ja.
Dus ik wil het zeggen, dat is, en dan hebben we het natuurlijk wel over de UK, maar als je dan de Nederlandse percentages zo zou zijn, dan dat is...
Er is geen enkele klant die, of geen enkele club die die 20% kan missen.
Nee, daarom. Dan draai je al min. Wat ik ook weer een belangrijk gegeven vind, kijk, eigenlijk zou het, tenminste in mijn beeldvorming, in de ideale wereld zou het zo moeten zijn dat een aggregator bestaat. Het is wel iets duurder, maar je hebt de flexibiliteit dat je overal terecht kan. Maar daarvoor betaal je ietsjes meer geld. Hè, dat je niet aan één club gebonden. En eigenlijk krijgen we dus nu de omgedraaide wereld. Het is nu een soort kortingssite geworden.
Wat anders zou, wat anders, ook anders zou moeten zijn, is dat je niet in dezelfde markt zit. Ik ga hier niet reclame zitten maken, want ik word er niet voor betaald in dit geval. Maar je hebt Champ, dat is een Nederlandse partij.
Ja.
Die werken met supermarkten om voor hun klanten een beloning te doen. En dat kan dus ook zijn een dakje sporten ergens. Dus die maken in feite kennis met jou als club zijnde. En vervolgens is het aan jou dan om daar natuurlijk een abonnementje aan te kopen.
Maar dan is het een andere insteek, Jeroen. Dan zit je op veel meer een niche te zoeken eigenlijk, in plaats van...
Het is een andere manier. Die mensen krijgen een beloning voor de aankopen die ze hebben gedaan. Die hebben ook punten gespaard, als het ware. En dan mag je kiezen waar je heen gaat. Verder zijn ze ook heel open over de commissie die ze ertussen zetten. Op het moment dat jij de prijs verhoogt, dan gaan hun evenredig mee. Dus het is niet dat hun een andere prijs zomaar uit het Wilde Westen verzinnen als dat jij biedt, zeg maar. Ze hebben ook een deal met een zorgverzekering nu. Ja, dat is natuurlijk een hele interessante groep. Mensen worden via die zorgverzekering, hebben ze toch communicatie daarmee en worden ze toch gewezen op de mogelijkheid om iets aan hun gezondheid te doen. Dat is een beetje...
Ja.
Dan zit je ook niet in de pool te zoeken van mensen die al op zoek waren naar een fitnesslocatie.
Ja, dat is natuurlijk het probleem. Hè? Maar als we jou nou een vraag zouden stellen, en dat doen we natuurlijk al een paar keer. Maar als we de vraag zouden stellen van, is het feit dat er aggregators in de fitnesswereld actief zijn, is dat nou een goede of een slechte ontwikkeling? Heb je daar dan wel een zwart-wit antwoord op?
Het is een feit, is het een zero-sum game eigenlijk. Hè? De uitkomst is altijd nul. Je hebt iets dat heet de productiviteitsparadox. Als je kijkt naar vanaf 1920, zeg maar, heb je 50 jaar lang een enorme productiviteitsstijging gehad door elektriciteit en de interne verbrandingsmotor. En daarna is die verdwenen. Zo heb je dat nog een keer gekregen met internet. En in 2004 was die weer verdwenen. Er zijn steeds ontwikkelingen die iets toevoegen en daardoor een versnelling maken. En dit klinkt ook als disruptor. Het klinkt op zich vriendelijk, maar als je het googelt, dan kom je terug op hele vervelende termen. Kijk maar eens bij het artikel van Hustle op Bodylife. Hun voegen niks toe. Er is geen vernieuwend proces hierin. Het enige wat ze doen is wat samenvoegen van bestaande technologieën. Maar ze innoveren helemaal nul. En in feite is het eigenlijk parasiteren. Om heel kort door de bocht te gaan.
Dus net niet. Eigenlijk ze zien, om weer een link te leggen, ze zien in andere branches, misschien wel bij Uber of wat dan. Ze zien iets.
Ja.
Ze denken, wacht, dat kunnen we in de sportbranche ook. Ze gaan copy-pasten. Alleen waarschijnlijk is de insteek is niet van we willen een betere wereld maken, maar de insteek is op dat moment. We willen cijfers draaien. Dus wat je zegt, dan gaan ze werken naar een IPO. Ze snel ook werken naar die IPO toe. Dat er veel geld wordt opgehaald om vervolgens eruit te kunnen stappen. En dat is natuurlijk de verkeerde insteek. En ik ben benieuwd, want volgens mij in Nederland is sowieso, tenminste als ik clubs spreek, zijn ze meestal niet zo happig op een aggregator. Dus daarom ben ik ook heel erg benieuwd hoe de Nederland staat. Misschien is dat conservatieve in deze wel goed geweest.
Ik weet van verschillende clubs, en dat zijn dan met name boutiques, die hebben echt het aantal aggregated boekingen gemaximeerd. Dus stel ze hebben plek voor 12 mensen, dan is er 1 plek voor de aggregator en die andere 11 die behouden ze echt zelf, ook al worden die verkocht. Ja. Gewoon om die markt tegen te gaan. En dat is sowieso verstandig om te doen, om dat te maximeren. Want ik heb ook club-eigenaren gesproken. Die zeggen van, ja, ik krijg toch iedere maand, in dit geval was dat, even nadenken, €3500 per maand kreeg deze onderneemster. Die zei, ja, ik zou er eigenlijk wel van af willen. Maar ik kan het ook niet missen.
Dat is een
moeilijke.
Zit je in een vicieuze cirkel, hè?
Ja. En aan de andere kant denk ik van, oké, wat had het je opgeleverd als je misschien zelf wat acties hadden genomen, hè? Want dus wat je eigenlijk in het begin al zei, wat als je dat het geld wat je verliest gaat uitrekenen en dat geld had geïnvesteerd in marketing, had je misschien niet langdurigere relaties opgebouwd, waardoor je er misschien op lange termijn meer aan. Kijk, en dat is natuurlijk wel een beetje, en ik hoor het steeds vaker, we gaan steeds vaker voor het instant succes, hè. Als ik vandaag €10 kan verdienen, doe ik het liever vandaag dan dat ik 3 dagen wacht en dan vervolgens een abonnement van €40 in de maand afsluit.
Ja, klopt. Ja, en de tijd helpt ook niet mee natuurlijk. Hè. We komen net uit die coronaperiode. Dus ja, iedereen staat er onder druk. Mm. Ja, iedere euro is natuurlijk keihard nodig op dit moment.
Ja, de visie ligt gewoon wat meer op korte termijn erin. Maar dat had je natuurlijk een paar jaar terug ook toen al die korting sites opkwamen. Hè. Zo moeten we ze bijna noemen, de Groupon-achtige dingen bedoel ik dan.
Ja.
Ja, weet je, dat leek ook even leuk. Totdat je natuurlijk merkt dat jouw eigen leden, jouw eigen klanten, eigenlijk denken van, hé, hallo, maar ik betaal al jaren x euro en nu, en ik ben een hele trouwe klant van jou. En nu komt er iemand even weliswaar proberen voor een iets langere periode en die betaalt veel minder.
Mm.
Ja. En die neemt gewoon de prime time momenten in. Ja, dat zie je nu dan dus ook weer gebeuren. Maar dat is misschien een gevolg van inderdaad de situatie, corona, lockdowns, ook wel het gemak dat zowel consument als ook wel die ondernemer zoekt. Hè? Want jij zegt, dan kun je wel gaan adverteren en noem maar op, maar dan moet je toch dingen, moet je mensen voor inhuren, je moet er een cursus voor volgen, het kost geld, het werkt niet altijd. Ja.
Als jij de commissie die je uitgeeft, zeg maar, aan je aggregator, je zou dat dus moeten uitrekenen. Ja, ik zou het toch zelf liever aan marketing uitgeven dan investeren in mensen waarmee je een langdurige relatie mee hebt. Ja, want nu komen ze dan een keertje bij jou en volgende week of binnenkort opent er weer iets nieuws. Dan is dat de hype en zitten ze allemaal daar.
Ja, precies. Ja, je hebt totaal geen binding. Dat is natuurlijk ook een punt. Hè?
Maar je kunt er ook niet op rekenen. Hè? Want op het moment, zeker in de grote steden met die boutiques. Een boutique is zo'n beetje 2-3 jaar loopt het goed. En dan zijn er weer andere nieuwe hypes. En dan ben je afgedaan. Hè? Dan ben je die omzet dus ook kwijt. Je kunt er niet op rekenen.
Ja, duidelijk. Ja, goed, we kunnen denk ik hier nog lang breed over hebben. De toekomst zal zich gaan uitwijzen of het vertrouwen. Ik denk dat het vertrouwen nu al wel echt moeilijker te winnen. Ik wil niet zeggen dat het geschaad is, maar moeilijker te winnen wordt voor aggregators. Zeker ook als je natuurlijk de geluiden hoort. Naast het feit wat er bij Hustlers gebeurt, als je geluiden hoort. Ja, en ik denk dat de enige manier om het op te lossen is door transparantie te gaan. En durven dat verschil te maken. Hè, en niet voor de cash te gaan. Maar goed, wij kunnen natuurlijk makkelijk praten. Want we zitten mooi aan die andere kant van het verhaal.
Er is in ieder geval iets voor de aggregators. Om ook voor een langdurige relatie met clubs, maar ook met de consument. Wees duidelijk over de commissie. En zorg dat de tegoeden die gestort worden, dat dat op een derde geldrekening staat.
Ja,
dat
bijvoorbeeld.
Dat het extern is, dat daar helderheid over is. Dat geeft vertrouwen aan zowel de clubs als aan de consument. Want je ziet hoe snel het fout kan gaan.
Ja, superhelder. En Remy, dan had jij het ook over digitalisering in de voorbereiding op het gesprek met Jeroen, hè? We hebben natuurlijk iemand die al veel gezien, gehoord en mensen spreekt. Afgezien van wat iedereen misschien al weet, Jeroen, hoe zie jij digitalisering in die sector eigenlijk?
Ja, digitalisering, het gaat nu alle kanten op natuurlijk. Hè. Er is heel veel, er zijn heel veel activity trackers in je hoe heet het, horloge, in je telefoon, van alles en nog wat, speciale bandjes, sleutelhangers, je kunt ze gek niet verzinnen. Ik denk dat daar, dat zal nog blijven groeien. Ik denk dat daar wel een keer een soort van standaard in zou moeten komen. Bij het beschrijven zeg maar, van een gezondheidsprofiel, dat al die apps een beetje op dezelfde rekenwijze zeg maar, gebaseerd zijn. Want dat maakt het communiceren tussen allerlei andere software en ook de software van jouw trainingsapparatuur, maakt dan een stuk makkelijker. Maar dat zal vanzelf wel komen. Het zal nog wel even duren, want het zal net zo lang zijn als dat je het universele kabeltje hebt om je mobieltje op te laden.
Ik wilde het net zeggen, inderdaad. Dat is het bekende, heeft iemand een oplader voor deze telefoon in de buurt? Want we hebben allemaal een andere oplader en om de 3 jaar wordt de oplader weer vervangen. Of moet je weer een ander soort plugje hebben om je oordopjes in een telefoon te kunnen pluggen? Kijk, en digitalisering... hoe ik het ook zie, hè, en dit is wel kijk, we moeten wel mee met de digitalisering. Hè, ook de coaches. En ik sprak onlangs weer iemand, een coach, en die zei, ik ga er helemaal niet in mee. Maar ik denk dat dat toch wel ook gevaarlijk is. Je zal op bepaalde mate zul je toch een brug moeten worden tussen die twee, tussen de digitalisering en de klant. Want de klant kan de digitalisering niet altijd goed mee omgaan, dus je moet daar begeleid in worden. Ik denk, ja, je kan wel blijven roepen. Heel veel mensen blijven ook roepen van... ja, maar waarom zou ik online gaan coachen en dergelijke? En ik zat vanochtend in de auto en ik dacht daar weer over na... over het gesprek met die coach over had afgelopen week. En toen dacht ik... ik denk dat het aantal coaches hiermee gaat dalen in Nederland. En dat per coach je gaat upscalen in het aantal klanten die je hebt. Door digitalisering. En als je dus niet meegaat met digitalisering... dat er een grotere kans is op verlies van klanten, omdat je hebt niet altijd gelijk het lijfelijke of het 10 keer in de week begeleiden of dergelijke nodig. Je kan 1 keer in de week begeleiden en vervolgens heel veel online daaraan toevoegen of helpen met wearables die inderdaad er zijn.
Ja, ik denk dat juist de coach, die zal het in de toekomst van digitalisering moeten hebben. Van de, wat we zeiden, die activity trackers, die heb je natuurlijk al. Er zal ook iets gaan komen waarbij je een app of whatever, zeg maar een beetje de geestelijke gesteldheid van iemand gaat meten, van hoe voelt iemand zich. Want ook dat is van belang voor die coach. En dat wil niet zeggen dat die iedere dag moeten inloggen bij die leden, maar wel op het moment dat die binnenkomt, dat je een soort van kort profiel hebt van hoe die zich de afgelopen week heeft gevoeld en hoeveel die, hoeveel stappen die heeft gedaan per dag, noem maar op. Dan wordt het coachen steeds beter. En ik denk dat coachen is in ieder geval de toekomst. Want als je nou kijkt naar beweging, nou, ik geloof dat in 1988 is de elliptische cardio beweging uitgevonden. Daarna is dat gestopt. Daarna kwam zeg maar de computer in de apparatuur en uiteindelijk is dat software geworden. En dat gaat ook al heel ver en dat zal nog doorgaan. Daar hebben we nog lang de piek niet bereikt, maar het remt wel af. En nu, de volgende stap is coaching. Je kunt ook, als je kijkt naar, we hebben het net al over marketing gehad met de aggregators. De andere kant is natuurlijk de achterdeur dicht houden. Hè? Dus de mensen binnenhouden. En daar kun je het alleen maar winnen met coaching. En ik denk op het moment dat de software zo goed wordt, dat een coach echt iemand goed kan begeleiden. Dus dat hij inzicht heeft van hoe hij zich een week lang heeft gevoeld en wat hij heeft gedaan. Misschien dat hij er nog zelf een soort van een verslag, ik wil niet zeggen een dagboek, maar je snapt wat ik bedoel, hè? Een soort van aantekeningen erin kan zetten. Dat geeft die coach een steeds beter beeld. Dan kun je steeds beter mensen begeleiden. En daarmee hou je leden langer vast. Want daar is het te winnen. Je kunt veel beter daarin investeren, want dat is goedkoper, als je marketingkosten voor nieuwe leden.
Ja, nou, dat vind ik wel...
Of in die aggregators natuurlijk, hè? Want dat zei je net ook al.
Ja.
Dat heeft dan
ja,
ook dat. Kun je het beter ook naar dat. Jezelf toe halen. Dan heb je wel iets digitaals, maar dan... Ja.
Ja, maar op het moment dat die digitalisering met die coach, dat zo goed gaat verlopen, hè, want jij moet... Kijk, mensen zijn gemotiveerd om te komen. Dan heb je een coach nodig om die motivatie vast te houden. Maar ook dat wordt uiteindelijk natuurlijk een keer moeilijk. Hè? Want mensen vinden in principe vinden ze sporten niet leuk. Ze komen omdat ze een probleem hebben. Dus je moet iets zien te triggeren, waardoor ze een andere routine krijgen. Of noem het discipline, whatever. Dat moet je zien te bereiken en dat kan door coaching. En uiteindelijk wordt de coach belangrijker als de personal trainer.
En nu wil ik wel, iets schetsen even, hè, Jeroen. Kijk, we weten met algoritmes... Ik heb een statement, of een statement, ik heb een vraag gesteld, een opinie gesteld op LinkedIn, 2 dagen geleden, volgens mij 3 dagen geleden. Daar wil ik straks nog even kort op terugkomen. Maar wat als je inderdaad die digitalisering hebt, hè? Dus je hebt op een gegeven moment een systeem, een wearable, en die wearable kan op een gegeven moment ook, zeg maar, de gemoedstoestand meten. Hè, er wordt al slaap gemeten tegenwoordig, er worden stappen gemeten, calorieën gemeten, er wordt van alles gemeten. En die kan ook gemoedstoestand gemeten. Hoe sterk zou het zijn, in mijn beleving, als je vanuit die algoritmes, dat je hebt bijvoorbeeld 50 klanten, en je krijgt gewoon een melding, als je ziet van, hey, ik heb een klant die op dit moment vandaag een wat zwaardere gemoedstoestand heeft, die de emotie, weet je, die de motivatie even niet kan vinden. Of, hey, er is iemand, die is niet 1 dag, maar die is nu 3 dagen, zit die al op te veel voeding en te weinig beweging. Want dan kun je meteen reageren, zonder dat je, want laat eerlijk zijn, als ik een klant vraag, hoe is het afgelopen week gegaan? Ja, ging wel goed. Heb je overal gehad? Dat is nu vaak de discussie. Ja, maar ik heb toch echt niet de calorieën gegeten? Ja, maar op de weegschaal zegt dat je bij bent gekomen. Die discussie verdwijnt volledig als je al, voordat je de vraag stelt, gewoon in een algoritme ziet van, ja, maar wacht even, die persoon heeft gewoon al 3 dagen moeite om zijn calorieën, zit boven zijn calorieën in inname. En beweegt eigenlijk helemaal niet. Kijk, en dan ga je...
Je zou hem dan bewijzen van live, als het ware, een motivatieberichtje kunnen sturen via WhatsApp of ik noem maar iets.
Want ik krijg een melding binnen als coach en ik kan daar meteen op reageren van, goh, hey, en ik kan een belletje doen van, goh, luister, ik krijg toch een melding binnen dat de balans tussen in en uit in je calorieën de afgelopen 3 dagen een beetje scheef is gelopen. Zie je, hè? Maar omdat het 3 dagen achter elkaar is er iets aan de hand? Hoe voel je? Kan ik iets voor je betekenen? Heb je gezegd? Weet je, je kan er gelijk op inspelen. Waardoor je dichter bij de bron, in plaats van dat je wacht 1 week lang of 2 weken lang tot je de volgende keer die persoon ziet. Of dat die persoon een appje moet sturen.
Je kunt dat zelfs automatiseren. Hè? Op het moment dat
dergelijke
veranderingen ziet, dat er automatisch een berichtje ingaat. Ik zou het alleen niet doen in de zin van, ik zie dit en dat. Dan voelt iemand zich gecontroleerd.
Nee, ja, dat...
Een sturende manier, zeg maar. Maar je snapt wat ik bedoel.
Er was ook weer hele slimme mensen voor die precies weten hoe ze die zinformulering zo moeten stellen om die motivatie weer omhoog te krijgen. Maar ja, dat is... Maar dan wil ik een volgende stap ook wel verder gaan. Denk je dat er een moment komt digitalisering de coach over gaat nemen?
Ja, ik heb ik heb in ieder geval contact met een bedrijf in Australië, One Beyond Success. Ik ben getipt via Frank van der Ven van Life Fitness. En daar zit ook een Nederlandse dame die vroeger ook bij Life Fitness heeft gewerkt, dus vandaar de connectie. En die houden zich bezig met het meer uit de werknemers halen. Hè? Dus 83% van de werknemers die presteert eigenlijk lager als dat ze kunnen. En hun hebben een techniek ontworpen om dat enorm een boost te geven. En ik ben nu met Sonja van der Bos, heet ze, aan het kijken hoe kun je dit toepassen bij de fitnessconsument. We zijn op zoek naar een locatie, want zij komt deze zomer... komt ze 2 maanden deze kant op en dan is het de bedoeling om hier een project op te zetten. Waarbij je dan na een fitnesssessie, en bijvoorbeeld een small group training, en daarna heb je een soort van kort gesprek met die mensen onderling. Maar dan er zit wel iedere keer een thema aan. En iedereen is vrij om te spreken. Hè? Iedereen is gelijk onder elkaar, want ze hebben allemaal dezelfde sport gedaan. En toch ben je in feite een vreemde voor elkaar. Maar dat maakt het gesprek een stuk beter. Met die werknemers scoren ze al enorme successen. En nou is de truc om dat ook bij de fitnessconsumenten uit te halen. En zo dus langer lid te houden. Hè? Dat als iemand beter presteert, blijft hij langer. En dan het vervolg daarop is inderdaad in een virtueel jasje te zetten.
Inderdaad, dat was mijn volgende vraag. Want daar heb je natuurlijk nu weer de coach in. Maar kijk, ik heb de stelling. Laten we dat. Hè, want voordat we daar een uur in deze podcast zitten. Laten we hiermee ook de afsluiting maken. De afsluitingsstelling maken van deze podcast. En volgens mij heb je nog niet gereageerd. Normaal ben je bent altijd best wel snel bij mij met reageren op LinkedIn. Nu dat ik veel doe, maar als ik een opinie heb. En ik heb nog niet gekeken of je al had gereageerd, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik heb neergezet. Als ik het kan leren, dus als een coach het kan leren, dan kunnen we digitaliseren. Dus,
ja, absoluut.
En ja, je bent al gelijk. Ja, absoluut mee eens. Nou, het viel me op dat tot nu toe het merendeel zag ik bij mij in de tussenstand op oneens staan. En toen dacht ik wel, zien ze, is het de angst en houden ze nog steeds vast aan dat persoonlijke contact? Maar als je naar Amerika gaat kijken, er worden al psychologen vervangen en artsen vervangen en noem maar op allemaal. En ik zeg niet dat het succesvol is, maar als op den duur binnen nu en over 10, 15 jaar een psycholoog vervangen kan worden, dan denk ik dat een fitnesscoach op zich ook wel gedigitaliseerd kan worden. Is even mijn optiek. Maar jij zegt wel gelijk, ja, absoluut.
Ja, absoluut. Maar dit is nou daadwerkelijk een disruptive ontwikkeling. Dat zullen mensen altijd meteen zien als een bedreiging. Tenminste, een groot deel van de mensen. Maar ik zie dat juist andersom. Het is juist een ondersteuning van wat jij doet. En daardoor word je alleen maar beter.
Ja.
Zo zie ik hem.
Ja, oké. Laten we daar ook gewoon...
Geloof, het is in Australië hebben ze al bewezen, het is echt gestandaardiseerde.
Dat geloof ik. Ik ben nu ook weer een boek aan het lezen van een vriend. Ik weet even naam meer, een vriend van Bill Gates. Het heet Super Intelligent. Het is een enorm moeilijk boek om te lezen. Omdat het heel in het Engels en veel te veel moeilijk geworden. Dus ik doe er heel lang over. Normaal lees ik binnen een week makkelijk een boek uit. Maar hier ben ik al 2 maanden mee bezig. En daar komt hij is ook uit een schrijf dat de algoritmes gaan dadelijk zo ver dat het is gewoon alles is te digitaliseren, zoveel te digitaliseren. En als je Andrew Yang in Amerika, die wil voor president gaan uiteindelijk, die is ook volop bezig. Dat is ook een bevriende van Silicon Valley. We weten misschien nog maar 3% waar Silicon Valley mee bezig is, hè? Die andere 97%, ze zijn al zo extreem ver daarin. Het zal eigenlijk ook deze kant op gaan. En dus wat je zegt, en dan komen we terug. Ik denk dat de coach zo lang mogelijk de brug moet worden en blijven tussen die digitalisering en de klant, om de klant te kunnen helpen en begeleiden. In plaats van dat we het altijd maar zelf willen blijven doen.
Maar dat is het ook. Hij of zij is dan ook veel meer die verbinder, hè? In plaats van degene die het echt moet doen. En dan ben je weer afhankelijk van die ene persoon.
Ja.
Ja, ja, nee, absoluut.
En dan kun je opschelen.
Je zult het via Bodylife houden, gaan we dat natuurlijk volgen van wat One Beyond Success vanuit Australië doet. Maar wat hun zeggen is, de techniek die wij hebben, die is op iedereen toepasbaar, want die is gewoon universeel.
Ja.
En als het universeel is, is het juist heel makkelijk te digitaliseren.
Ja. Ja.
En ondersteunend voor de coach.
En we moeten tussen, eigenlijk zeggen we nu, en we moeten het als een kans zien en niet als een bedreiging. En ik snap dat het misschien in het begin als een bedreiging voelt, maar uiteindelijk als een kans gaan gebruiken om Nederland gezonder te maken. Laten we het daarop houden, want dat zou het doel moeten zijn.
Absoluut, absoluut. Gaat ook lukken.
Uiteindelijk zou het mooi zijn als het een keer zou lukken. Hey, Jeroen, dankjewel voor je input.
Ja, graag gedaan.
Ik vond het een zeer, zeer informatieve podcast. Hadden we al voorspeld natuurlijk. Veel goede feitjes, veel dingen om over na te denken, zeker voor de luisteraars. Mochten er vragen zijn vanuit luisteraars, neem gerust met ons contact op. Wil je in gesprek met Jeroen komen of meer weten, check Bodylife. Er is genoeg informatie over hem te vinden en anders brengen we je graag in contact met Jeroen. Rudy, ik ga jou even bedanken. Wederom natuurlijk voor het samen weer draaien van deze podcast. En Jeroen, ik ga jou bedanken voor de top input.
Ja, graag gedaan. En bij voldoende likes van de luisteraars, dan kom ik nog een keer terug. Bij onvoldoende likes kom ik zeker terug.
Daar houden jullie heel graag aan. Voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik denk heel veel stof om over na te denken. Misschien wat stof wat niet prettig was om te horen. Of je denkt, ben ik niet mee eens. En dat mag ook altijd. Want soms is het goed om even geprikkeld te worden. Dat is natuurlijk waar wij als Fit Business Podcast voor staan. Om je scherp en up-to-date te houden. Graag nodigen we uit om ook de volgende aflevering of misschien een vorige aflevering terug te luisteren. En tot een volgende keer. Dankjewel.